zijn een ogenblik stil voor Gods aangezicht. In dat stille ogenblik mogen we ons uitstrekken naar de Heer. En een volle zegen ook vragen, maar ook een volle zegen voor hen die naast u zit. Onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade, vrede, barmhartigheid zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Amen. We zingen ook de tweede couplet van 548. Het is goed, broeders en zusters, lieve vrienden, om vanavond weer hier bij elkaar te mogen komen. Het is fijn dat we zo in deze rumoerige tijd, waarin de vijand tekeer gaat, de hel tekeer gaat, dat we ons mogen afzonderen hier in dit kerkgebouw. We willen samen bidden. Ik ga u voor in gebed. We zijn u dankbaar, Vader in de hemel, dat alvorens we de samenkomst voortzetten, we naar u toe mogen komen. Wetend dat de hemel geopend is, o wonderbaar. En dat we zomaar met ongedekt aangezicht naar u toe mogen komen. Met onze lofprijzing, onze dankzegging, onze aanbidding. En we willen heel stil, stil zitten aan uw voeten vanavond. Om te luisteren naar uw stem. En we danken u dat we ons verbonden mogen weten met de gehele gemeente van u. We weten dat als u straks weer komt, Heer Jezus, dat dan de glorie en de grootheid en de heerlijkheid van de gemeente ten volle tot openbaring zal komen. Want wij zullen delen in uw heerlijkheid als u weer komt. Dat doet ons roepen, kom maar, Heere Jezus, kom maar haastig. Ja, we danken u dat we zo bij elkaar mogen komen vanavond. Een ogenblik ook uw woord mogen openen en vanuit dat woord enkele dingen mogen vertellen aan elkaar. We mogen elkaar bemoedigen. We mogen vanuit het woord, Heere, elkaar vertroosten en nodigen. Danken u voor het bezit van uw woord. We danken u voor het bezit van uw Heilige Geest die in ons woont. Heere, zegen ons, bemoedig ons en spreek vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. U kent ons en u weet ook hoe we hier gekomen zijn hierin. U wil ons helpen dat we onze gedachten, ons hart mogen richten vanavond op u. De vogeltjes zijn altijd bezig om het weg te pikken, maar we danken u dat we mogen staan voor elkaar ook in uw overwinning. Zegen ook hen die er vanavond niet kunnen zijn, die door ziekte of door ouderdom verhinderd zijn, u kent ze. Er zijn verschillende zieken in de gemeente en ouderen die ons gebed bijzonder nodig hebben hierin. En leg uw handen op hen allen, zij die naar het lichaam beproefd worden, zij die naar de ziel en de geest beproefd worden. Heere, wilt u hen volkomen oprichten en ook voor hen willen we staan in uw overwinning. Wat is dat wonderbaar. En zo mogen we bidden, elkaar vasthouden op de weg naar Sion. Nog een korte tijd en we zullen u aanschouwen. We prijzen uw naam, Heere. We bidden voor allen die vanavond nog in waarheid uw woord brengen op de verschillende plaatsen. Het wordt al lang minder, dat weten we, maar zegen hen die vasthouden aan uw woord en vanavond misschien ook voor een kleine kring de boodschap mogen brengen. Vervul hem met uw geest en doe het ook aan uw knecht hier. Neem ons, Heere, breek ons, vul ons, zend ons, schenk nieuw leven, kracht en vuur. Ja, schenk het ook aan mij. Amen. We gaan een kort gedeelte uit de schrift lezen, een hele bekende geschiedenis. Maar ik vind het wel een hele mooie geschiedenis. We dalen niet zo diep af vanavond, maar ik heb nog niet gezegd welke geschiedenis natuurlijk. Nee, u kunt hem vinden in Genesis 28, de droom van Jacob. U weet wel, die ladder. Die ladder die werd opgericht. Fascinerend. En die engelen Gods die neerdaalden en opstegen. We staan een ogenblik stil bij die ladder ook vanavond. Als ik dit lees met u, dan moet ik altijd denken aan een voorval van jaren terug. Toen werkten mijn vrouw en ik nog onder de jonge mensen. Zo zijn we begonnen. En zij had met enkele andere twee meisjesclubs, dat ging dan zo, niet bij elkaar. En ik had met wat andere de jongensclubs. En daar deden we ook de Bijbelstudie. En toen hadden we het gehad over die ladder van Jacob. Sommige dingen blijf je altijd bij. En dan probeer je het een beetje op te frissen. En ik zei tegen die jongens, wat was dat dan voor een soort ladder? Een kleine knul van een jaar of 10. Steef, die steek zijn hand op. Hij zei, ja meester, dat was een ijzeren. Een ijzeren, ik hoor het me nog zo zeggen. Dan blijf je zo bij als je die geschiedenis leest, ja. Nou ja, dat was eventjes terloops hoor. Ik lees met u dus Genesis 28 vanaf het 10e vers tot en met het 17e vers. Hebben we genoeg van. Jacob vertrok uit de Berzjeba, u weet wel de bron van eedzwering, naar Haran. Haran betekent dorre vlakte. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. Wonderlijk, de zon was ondergegaan. Maar ook in zijn leven was de zon ondergegaan. Hij nam een van de stenen daar plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op de plaats slapen. En toen droomde hij. En zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op, en daalde daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden, naar het zuiden. En met u of in u en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u werd toegezegd. En toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreesde. En hij zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is een poort des hemels. Tot zover dus lezing uit Gods dierbaar woord. En de Heere zegen ook straks het overdenken van dit woord. Broeders en zusters, geliefde gemeente, de geschiedenis van Jacob is een wonderlijke geschiedenis. We hebben er een stukje van gelezen. Een dieptepunt ook, maar ook weer een hoogtepunt. In die geschiedenis van Jacob komt ten volle tot uiting wat en wie de mens is en wie God is. In deze geschiedenis wordt ons geschilderd de verdorven natuur van de mens en de oneindige genade van God. En daar hebben we genoeg aan. We lezen in Romeinen 9, u weet het, dacht ik wel, dat voor Jacob geboren werd, de verkiezende genade Gods zich al met hem bezig hield. En dan komt die tekst naar je toe. Een tekst die veel misvormd is en veel misbruikt is in de loop der eeuwen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, alsjeblieft. Een heleboel mensen hebben daar moeite mee gehad en hebben gezegd, ja zie je, zo worden we nou uitverkoren. De ene heeft God lief en de andere haat God, wat kan je daar nou aan doen? Maar het ligt natuurlijk een beetje anders, geliefde. Jacob werd uitverkoren, ja zeker niet. Hier werd hij niet uitverkoren tot het eeuwig leven, maar werd uitverkoren om een bijzondere taak te vervullen. Hij mocht een van de oudvaders zijn, een van de aardvaders waaruit het volk van Israël is geboren. En dat mocht Esau niet. Eigenlijk staat er in de oorspronkelijke tekst, Jacob staat op de eerste plaats, om het vrij te vertalen. En Esau op de tweede plaats. Het gaat hier niet om een eeuwige verkiezing hoor. Misschien komen we Esau straks ook nog wat tegen daarboven. Ik weet het niet. Als dat zo is, dan zullen we tegen elkaar zeggen natuurlijk. God is soeverein, lieve mensen. En hij wilde door genade uit deze ongelukkige, mislukte, listige Jacob een volk gaan vormen, waaruit eenmaal, o wonderlijk, zijn zoon zou geboren worden. Dan zou zijn genade ten volle tot uiting komen. God is een God van genade. Let wel, gemeente, naar de mens gesproken hadden wij natuurlijk Esau uitverkoren voor deze bestemming. Esau ligt ons een beetje beter. Esau is de man waar we ons toe voelen aangetrokken. Hij was groot, hij was onstuimig, hij was edelmoedig, hij was een beetje onbezonnen, maar wel oprecht. Oprecht en vergevingsgezind. Maar ja, Gods wegen, dat is maar goed ook, zijn niet onze wegen gelukkig. Want hij kiest Jacob uit om aan ons te laten zien hoe hij een verdraaid en listig mens nu door een diepe weg gaat leiden, totdat hij hem uiteindelijk kon maken tot een vorst Gods. En dat gebeurde jaren later bij Peniel. We zien in hoofdstuk 25, lees dat thuis maar, 26 en 27, het karakter van Jacob ten volle uitgebeeld. De schrift verbloemt niets. En als je die hoofdstukken dan leest, wat er allemaal gebeurd is, voordat Jacob vluchtte, dan, als je dan eerlijk bent, dan herken je je soms er zelf wel een beetje in. Jacob wordt ons getekend in die hoofdstukken als de bedrieger. Als Jacob de kwanselaar. Jacob de dief. Jacob die uiteindelijk God een handje wilde helpen om zijn plan te vervoeren. Alsof God ons nodig heeft. Alsof wij daar onmisbaar voor moeten zijn. Om zijn werk uit te voeren. Dat denken we misschien af en toe wel. Maar dat is niet zo. We zien nu in dat hoofdstuk wat we hebben gelezen, dat stukje uit het hoofdstuk, hoofdstuk 28, het u voorgelezen gedeelte, dat Jacob op de vlucht is. En in de benen. Hij heeft zichzelf in zo'n net gespannen, dat hij er niet meer uit kan komen. In angst, in paniek, vlucht hij weg. Ontvlucht hij het gevaar. Ontvlucht hij de omstandigheden. Ontvlucht hij de gevolgen van zijn zonde. Want hij probeert het. We leven heden in een tijd dat ontzettend veel mensen op de vlucht zijn. Of men is iets aan het ontvluchten. En men vlucht dan in allerlei vreemde dingen. Ik ga het maar niet noemen. U weet het wel. Wat zijn er veel mensen op de vlucht. Omdat ze volkomen in paniek en in de war zijn. Ik weet het niet, maar God weet het wel. Misschien is hier vanavond ook iemand in ons midden op de vlucht. U tracht misschien de gevolgen van de zonde te ontvluchten. Maar weet u, dat kan nooit. Want er staat in mijn Bijbel, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Als er één dat ervaren heeft, dan is Jacob dat wel geweest. Ik wil in alle liefde vragen vanavond, kind van God, bent u misschien op de vlucht? Ja, bent u misschien innerlijk op de vlucht? O, luister dan naar deze boodschap. Bent u misschien op de vlucht, iets aan het ontvluchten? U weet het wel. Misschien is het wel uw zelfingenomenheid. Misschien is het wel uw onreinheid. Misschien zijn het wel de omstandigheden waarin u verkeert, uw verdriet. Misschien ontvlucht u de gevolgen van uw scherpe tong of uw laster. Of uw altijd durende kritiek tegenover het werk van de Heer en zijn arbeiders. U weet het wel. U kunt het zelf invullen. Ben u aan het vluchten? Aan het ontvluchten? Het zit eenmaal in de mens hoor. Want ook in de Bijbel worden mensen getekend die op de vlucht zijn. Heel wat mensen. Ik denk aan enkele mensen in Gods woord. Ik denk aan Jona. Hij had de opdracht van de Heer gekregen om naar Nineveh te gaan. Maar hij vluchtte net de andere kant op. Op de vlucht. Maar God komt hem achterop. En ik denk aan Elia, de grote profeet, de grote godsman. Hij ging op de vlucht nota bene voor die Lillabel, voor Isabel. En daar lag hij, onder de bremstruik. En hij verlangde te sterven. Maar God kwam hem tegemoet. En dat is zo heerlijk, hè? Dat we dat mogen weten. Als kind van God kan je wel eens wegvluchten. Kan je wel eens op de vlucht zijn. Of iets ontvluchten. Maar God vlucht achter je aan. Dat deed de Heer God al bij dat eerste mensenpaar. Adam, Adam, waar ben je? Want Adam was aan het vluchten. Ja, ik denk aan die prachtige psalm. Nee, ik ga niet in u lezen, maar zomaar een zinnetje eruit. Psalm 139. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? En dan komt er achter. Waarheen vlieden, vluchten staat er eigenlijk. Vluchten voor uw aangezicht. Och, waar ik ook naartoe ga. Al ga je naar het uiterste van de zee. Ook daar zoekt de Heer je op. Misschien wilt u het erkennen vanavond met een Jacob. De zon is ondergegaan in mijn leven. Mijn rust is weg en mijn vrede is weg. Het is stikdonkere nacht. Je hebt niks meer en je bent eenzaam. Maar weet u, als je eenzaam bent, dan is de Heer Jezus, onze heiland, heel dichtbij. En laat nou eens vanavond, hier in de schuilplaats, deze plaats, een plaats worden, misschien opnieuw, of misschien wel voor het eerst, van een waarachtige ontmoeting, van een waarachtige verbreking en belijdenis tegenover Hem. O, mijn broeder en zuster, gemeente, laat het toch niet zo ver komen als bij een Jacob die via Bethel nog langs een diepe, eigenlijk een vreselijke weg moest gaan voordat hij bij Peniel kwam, waar God hem uiteindelijk kon verbreken. Kom vanavond voor de eerste of opnieuw naar de Heer toe. De Heere komt u vanavond tegemoet. Zie daar hebt u het. De ladder is opgericht. Een ladder. O, geliefde, deze ladder is fascinerend. Deze ladder spreekt ons aan vanavond. Jacob sliep toen hij dit gezicht zag. Nu was hij rustig. God wil ons eerst in de rust hebben, voordat hij volkomen tot ons kan spreken. Misschien was u tot nog toe, ik weet het niet hoor, ik weet ook niet waarom ik deze boodschap door moet geven, maar misschien was u nog te veel wakker, te veel bezig met allerlei voorbijgaande, soms onbelangrijke dingen van de wereld. Mijn ziel, wat zijt ge onrustig in mij. Hoop op God. Je zal hem nog geloven. Als we deze ladder aanschouwen, dan is dat in de eerste plaats, hou dat vast, een foto, een beeld van onze geliefde heiland, de Heer Jezus. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus wijst naar dit beeld terug als hij dit zegt tot Nathanael in Johannes 1 vers 52. Nou, we gaan één tekst opzoeken, anders ben je de draad kwijt. Johannes 1 vers 52. Ik hoop dat ik het goed heb genoteerd met die 84-jarige ogen. Er staat in Johannes 1 vers 52. Ja, ik heb het goed. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel open zien, zoals Jacob, en de engelen Gods opstijgende en nederdalende op de Zoon des mensen. Is dat niet wonderbaar? Jacob zag dit. Zag deze ladder. En hou dit vast. Deze ladder is in de eerste plaats een beeld van onze geliefde heiland. De ladder is een beeld van hem. Want zijn top reikte tot de hemel. Hij is waarachtig God. Maar de voeten van deze ladder stonden op de grond. Hij werd, de Heer Jezus, waarachtig mens. En hij verbond door zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding hemel en aarde weer te samen. Het is Jezus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Zo zingen we in het oude lied. Kent gij die naam nog niet? Deze ladder laat ons nog meer zien. Laat ons ook zien de weg van de heiligmaking. Nee, niet een heiligmaking naar het vlees. Een heiligmaking wat u zelf wil organiseren, want dan wordt het dikwijls schijnheilig. En dat is een vervelende zaak. Nee, de heiligmaking. Want iedere trede van deze ladder is besprengd met het bloed van het lam. Zie, engelen stegen op en daalden neer. En zie, de Heere stond boven aan de ladder. De Hebreeënbrief zegt ons, we bezitten de volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, die geopende hemel, dus tot God de Vader. Hij staat boven aan de ladder, door het bloed van Jezus. Hij is de nieuwe en de levende weg door zijn vlees. Hebreeën 10, vers 19. Kind van God, maak toch meer gebruik, en zeker ook vanavond, gebruik van deze ladder. Beleef het toch, die geopende hemel. God ziet u. Ik weet het niet, maar misschien lig je ook geestelijk als Jacob. Als een hoopje ellende. Maar dan komt de Heere naar u toe met die ladder. Zie, de Heer staat bovenaan de ladder. Laten de engelen toch vanavond opstijgen, mogen opstijgen. Misschien met uw belijdenis. Misschien met uw verootmoediging. Misschien met uw verbrokenheid. Misschien met uw fel verdriet. Misschien met uw eenzaamheid. Maar laten de engelen ook op mogen stijgen met uw dankzegging, met uw lofprijzing en het mogen plaatsen. De engelen mogen het plaatsen als welriekende schalen vol reukwerk voor het aangezicht van God. De hemel is geopend om de gebeden der heiligen en de dankzegging der heiligen en de lofprijzing van de heiligen te ontvangen. Maak er gebruik van. Maak gebruik van deze weg. Maak gebruik van deze ladder. Weet u, als u zo'n geopende hemel bezit en beleeft, dan kunnen er felle stormen komen in uw leven, jazeker. Maar dan kunt u, dan is het mogelijk, als je die geopende hemel beleeft, dan is het mogelijk, en ik mag ook van mezelf getuigen, dat je in de storm en in de strijd kan getuigen met Stefanus. Ik zie wat jullie niet zien. Ik zie de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Deze ladder laat ons ook nog zien de weg van de heiligmaking. Nee, niet de heiligmaking naar het vlees, maar de heiligmaking in Jezus. Treden voor treden hoger in hem. Er is een lied wat vroeger gezongen werd in het oude heilsleger. Voer mij hoger, altijd hoger. Ik wil in u gemeenschap zijn. Daar volgde, geloof ik, aan het aardse rumoer onttogen. wil ik heel dicht bij u zijn. Ja, hoger, dat is mogelijk. Als u zich aan de voeten van deze ladder, aan de voeten van de Heer Jezus, eerst laat klaarmaken, verbreken, dan mocht u door genade in hem opstijgen. Tot slot geeft deze ladder ook nog een wonderbare blik in de toekomst. Uw voorganger heeft het daar vorige week, dacht ik, min of meer over gehad. Straks zal deze droom van Jacob in vervulling gaan, volkomen zichtbaar worden. Ik denk aan het woord in het boek Openbaring. Kom hier en ik zal u tonen. De bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij in de geest op een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Openbaring 21 vers 10. Straks zal de Heer Jezus Christus, onze heiland, en zijn vrouw de plaats innemen op de hoogte, in dat wonderlijk heelal. En er zal, leest u het maar in Openbaring 21, er zal dan een voortdurende verbinding zichtbaar zijn tussen hemel en aarde, zoals het ook hier zichtbaar was. Zie, engelen klommen op en daalden neer. Deze ladder wil ons zeggen dat God alles wil veranderen in zegen. We lezen de engelen Gods klom op en daalde neer. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De eerste dingen gaan voorbij. Dat wil zeggen, alles wat u vanavond aan hem uitlevert, aan hem vertelt, onder aan de ladder, aan de voeten van Jezus, het is voor uw enkel winst. Het zal veranderen in zegen. Kom maar mee. Kom maar mee. Je fel verdriet verandert hij in blijdschap. Je onreinheid verandert hij in reinheid. Je onrust verandert hij in een bijzondere rust. Je lasterende tong verandert hij in een zegende tong. Uw altijd durende kritiek verandert hij in liefde. En uw besmeurd kleed, daar geeft hij een rein kleed voor terug. En voor je kapot leven geeft hij een nieuw leven. Jezus, zie mij aan uw voet, zegt dat lied. Ik zoek reiniging in uw bloed. De engelen Gods staan klaar om op te stijgen, maar ook om af te dalen, prijs de Heer. Ik bid u toe, broeders en zusters, gemeente, dat u gebruik zult maken van die geopende hemel, van die ladder. Ik bid u toe dat als u straks zult opstaan van uw stoel en naar huis zal gaan, het zal uitroepen: de Heer met Jacob. De Heer was aan deze plaats. Ik wist het niet, maar ik bezit, ik realiseerde me dat niet, maar ik bezit een geopende hemel. Ik weet het zeker en ik heb het ervaren. Ga heen naar uw huis, kind van God, met een heilige blijdschap, met een heilige vreze, met een geopende hemel en een hand vol met des Heren zegen. Heer, een oog dat u slecht ziet en een hart dat liefde biedt. Amen. We gaan met elkaar dat lied zingen, 797. mogen we aanzitten aan de tafel des Heren. We zijn u dankbaar, Heren, dat we vanavond bij elkaar mochten komen. Dat we in alle eenvoud uw woord mochten overdenken en daar al door bemoedigd werden. Dank u, Heer Jezus, voor de diepe weg die u gegaan bent. U bent gehoorzaam geweest tot de dood, dat is Gethsemane. De dood. En dan staat erachter tot de dood des kruises. Dat is Golgotha. Dank u wel daarvoor. Ik mag u persoonlijk danken dat ik, ja, toch na enkele jaren, na deze periode weer zover mocht zijn. En u mij ook de genade daarvoor gaf om deze dienst te leiden. Dank u, Heren, dat u dat hebt gedaan. En dat dan komt u alleen de lof en de dank en de aanbidding toe. Amen. Ons hart verheffen tot God, naar ons huis gaan, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus onze Heiland, de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven, totdat de Heer Jezus komt en de hemel ook zichtbaar zal worden geopend. Maranatha. Amen.